De schriftlezing deze morgen kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen en daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 28 tot en met 39. Dus als schriftlezing Romeinen 8, de versen 28 tot en met 39. En daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij, onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat nog dood nog leven, nog engelen nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige nog toekomende dingen, nog hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover. Gemeente, de tekstwoorden waaruit ik u vanmorgen Gods woord bedienen mag, kunt u vinden in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 8, vers 34... en daarvan het laatste gedeelte, Romeinen 8, vers 34b, deze woorden, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Tot zover. Het gaat vanmorgen in deze tekstwoorden over Christus in de hemel. Christus in de hemel, dat is het thema waarover het gaat. We letten op twee aandachtspunten. In de eerste plaats staan we stil bij zijn plaats in de hemel, die ook ter rechterhand Gods is, schrijft de apostel. En in de tweede plaats letten wij op zijn werk in de hemel, die ook voor ons bidt. Christus in de hemel. We letten in de eerste plaats op zijn plaats in de hemel en daarna staan we stil bij zijn werk in de hemel. Gemeente, wie ooit op een bergtop in Oostenrijk of Zwitserland stond, terwijl het helder weer was, die weet dat je vanaf zo'n hoge bergtop machtige vergezichten rondom je ziet. Als het helder zonnig weer is, een dag zoals vandaag, en je staat daar boven op zo'n hoge bergtop, en je ziet heel diep onder je beneden een dal waar hele kleine, minuscule huisjes te zien zijn? Wat voel je jezelf dan een stipje, toch? En als je dan rondom je kijkt, dan kun je bij dat heldere zonlicht werkelijk kilometers ver rondom je kijken en omhoog je kijken. Omhoog kijken. Wat een machtige vergezichten zie je dan. Wel, gemeente, vanmorgen ontmoeten wij de apostel Paulus aan het slot van Romeinen 8. En dan staat hij geestelijk ook op de top van een berg. En dan voelt Paulus zich ongetwijfeld op die geestelijke bergtop ook zo'n nietig klein stipje. Als hij rondom zich de machtige vergezichten ziet van het heilswerk van de drie enige God. Romeinen 8 vers 31 tot en met 39 is een zegenlied van de apostel Paulus. En het is inderdaad een geestelijke bergtop. En jongens en meisjes, hoe is de apostel Paulus nou op die top van die berg gekomen? Nou, daar is wel wat aan vooraf gegaan. Daar is hij niet van het een op het andere moment opgekomen. Kijk maar eens wat eraan vooraf gaat in de brief die Paulus schrijft aan de Romeinen, waarin deze tekst te vinden is. Paulus is begonnen om in deze brief te schrijven over de totale verlorenheid van ieder mens sinds de zondeval. Of je nu geboren wordt als Jood in een uiterst godsdienstig milieu, of je nu geboren wordt als Griek, als heiden, in een klimaat waarin niemand de Here kent, dat doet er niet toe. Want voor Jood en heiden geldt en voor ieder mens geldt zonder enige uitzondering dat wij sinds de zondeval geestelijk dood zijn. En juist omdat Paulus dat zo heel sterk benadrukt, klinkt die boodschap ook zo radicaal door in de eerste hoofdstukken van deze brief. In Romeinen 3 lezen wij die hele aangrijpende woorden die de werkelijkheid van ieder mensenleven vertolken. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat zegt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Maar tegen die inktzwarte achtergrond heeft apostel Paulus in deze brief vervolgens ook geschreven over het onuitsprekelijk grote wonder van Gods genade. En die genade van God die komt voort uit de drie enige God, schrijft Paulus. Dat heeft alles te maken met de drie-eenheid van God. Die genade van God die komt voort uit het verkiezend welbehagen van God de Vader. En die genade van God die is vast gefundeerd op de kruisdood en de opstanding van de Heere Jezus Christus van de Zoon. En die genade van God die wordt ook onfeilbaar vast en zeker uitgewerkt in het hart en leven van zondaren. Door de vernieuwende kracht van de Heilige Geest van God. O, wat ligt de zaligheid van zondaren daarmee onwankelbaar vast en onfeilbaar zeker in het heilswerk van de drie enige God. En gemeente, wanneer de Heilige Geest, de apostel Paulus, dat laat zien, dan wordt Paulus als het ware meegevoerd naar die top van die geestelijke berg. Eigenlijk komt hij daar in Romeinen 8 vers 1 al aan. Als hij jubelt, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En aan het einde van dat hoofdstuk, dan gaat Paulus zingen. Zingen van verwondering over die God, die drie enige God, die een God is van volkomen zaligheid voor volkomen zondaren. In de laatste versen van dit achtste hoofdstuk zingt Paulus een zegenlied. En in dat zegenlied bezingt hij wat hij aan vergezichten geestelijk voor zijn ogen ziet. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Paulus zingt een zegenlied vol zogeheten retorische vragen. En onze jongeren in het voortgezet onderwijs, die weten vast wel wat een retorische vraag is, toch? Ik denk dat je dat bij Nederlands geleerd hebt. Een retorische vraag, dat is een vraag die gesteld wordt, maar die in feite helemaal geen vraag is voor degene die hem stelt. Het wordt als een vraag gesteld om juist des te meer te benadrukken wat het antwoord op die vraag is. Dus als Paulus zegt, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dan bedoelt Paulus niet te zeggen, zou er dan nog echt wel iemand tegen ons kunnen zijn als God voor ons is? Nee, dan bedoelt hij te zeggen, niets en niemand zal ooit tegen je kunnen zijn als God voor je is. Paulus gebruikt allerlei retorische vragen. Ook in vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Paulus bedoelt, niemand. Niemand kan de gelovigen ooit nog in staat van beschuldiging voor God stellen. Niemand. De duivel niet. Ook al probeert hij dat wel telkens opnieuw in het leven van de gelovigen. En de wet van God niet. Want Christus droeg immers de vloek van de wet voor de zijnen. Niets en niemand kan Gods kinderen ooit nog in staat van beschuldiging voor God stellen. Want God is het die hen rechtvaardigt. God is het die hen uit enkel genade en alleen om Christus wil vrij spreekt van schuld en van straf en hen het recht geeft op de eeuwige zaligheid. Naar zijn eeuwig welbehagen. Wie zal beschuldiging dan tegen hen inbrengen? En als God dan voor je is, wie zal dan ooit nog tegen je zijn? En op diezelfde toonhoogte zingt Paulus verder in dit zegenlied. In vers 34, wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Niemand zal de gelovigen ooit verdoemen. Want ze hebben een zaligmaker. Die werkelijk alles, alles voor hen volbracht heeft. Die allereerst gestorven is op Goede Vrijdag. En die daarmee de schuld van hun zonde volkomen verzoend heeft. Maar die ook is opgestaan. Die ook is opgevaren naar de hemel. Die daar de ereplaats ontvangen heeft aan de rechterhand van God de Vader en voor hem bidt. En gemeent als Paulus dat uitjubelt, dan kan hij niet anders dan vervolgen in het 35e vers. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niets en niemand zal hen ooit kunnen scheiden van de liefde van Christus. Wat een machtig lied toch? Wat een machtig lied klinkt er vanaf die geestelijke bergtop. In Romeinen 8. En waarom zingt Paulus nou dat lied? En waarom gebruikt Paulus nou telkens die retorische vragen om de vastheid en de zekerheid van datgene wat hij uitjubelt des te meer te benadrukken? Waarom doet hij dat, gemeente? Wel, dat doet hij met het oog op de eerste lezers van deze brief allereerst. Wie zijn dat? Dat zijn christenen in de machtige wereldstad Rome. In de dagen van Paulus, de hoofdstad van het machtige Romeinse wereldrijk. Christenen die oorspronkelijk afkomstig zijn uit de Joden en uit de heidenen. Het is in dat opzicht een gemengde gemeente, die gemeente van Rome. Christenen die door de geest van God vernieuwd zijn, die door het geloof, de hoop en de liefde verbonden zijn aan de Heere Jezus Christus. Maar gemeente, wat hebben zij het moeilijk. Wat hebben ze het ontzaggelijk moeilijk, die christenen daar in Rome. In de eerste plaats vanwege de uiterlijke omstandigheden waarin ze zich bevinden. Rome, dat is het Rome van keizer Nero. En van allerlei andere Romeinse keizers die de christenen in hun dagen wreed en bloedig vervolgd hebben tot de dood. Die christenen in de arena lieten vechten met de wilde dieren. Nou, in die context komt de gemeente van Rome samen. Een context van bloedige vervolging en verdrukking. Wat hebben ze het ontzaggelijk moeilijk. En gemeente, daar komt nog bij. Het is niet alleen dat ze het van buiten moeilijk hebben, maar het zijn ook christenen die innerlijk worden aangevochten, die te maken hebben met geestelijke strijd. Ook dat. Paulus schrijft in Romeinen 8 dat ze worden geacht als schapen der slachting. Dat ziet dan vooral op die vervolging en verdrukking. Maar als u dan een hoofdstukje hiervoor leest, in hoofdstuk 7, dan leest u dat Paulus ook de innerlijke strijd van die christenen vertolkt, wanneer hij zegt, wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. O, die christenen aan wie Paulus schrijft, die staan helemaal niet op een geestelijke bergtop. Die zitten juist zo vaak in een diep, donker dal. Is dat misschien herkenbaar voor u? Is dat misschien herkenbaar voor jou vanmorgen? Dat is het toch in ieder geval in meerdere of mindere mate voor elke ware christen. Want ook al is het waar dat er dan dit verschil is met de christenen van Rome, dat wij in Nederland niet te maken hebben met vervolging en verdrukking. En we kunnen dat niet genoeg waarderen. Het is toch waar dat niet alleen die christenen in Rome, maar iedereen die door het oprecht geloof aan Christus verbonden is, levenslang te maken heeft met strijd, geestelijke strijd. Het leven van een ware christen is geen kalme reis over een vlakke zee. Maar het is een levenslange reis over de levenszee die vol is van stormen en grote hoge golven. Onze catechismus leert ons op grond van het woord van God dat Gods kinderen levenslang te strijden hebben tegen de duivel. Dat is een werkelijkheid. De duivel die met zijn listige verleidingen tot mij komt en die mij allerlei dingen in het hart influistert en in mijn gedachten inwerpt. En de catechismus leert ons dat Gods kinderen levenslang te strijden hebben tegen deze wereld. Met zijn ontzaggelijke grote verleidende kracht die mij als het ware met 1000 tentakels wil vastklemmen en vastzuigen aan het hier en nu. En de catechismus leert ons tenslotte op grond van het woord van God dat een ware christen vooral te strijden heeft tegen het ik. Dat ik wat leeft in mijn hart. En waarvan Paulus zegt in Romeinen 7, want het vlees onderwerpt zich niet aan de wet van God. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Is dat herkenbaar voor u? Kijk gemeente, juist daarom zingt Paulus dit lied. In het uitzien dat juist dat zegenlied wat hij zingt door Gods geest gebruikt zal worden om de christenen die in dat donkere dal zitten als het ware met hem mee te nemen naar die geestelijke bergtop. Opdat ze ook zullen zien wat hun geestelijke vergezichten er liggen opgesloten in het heilswerk van de drie enige God. En hoe doet Paulus dat dan? Hoe wil Paulus een christen die aangevochten wordt troosten? Hoe doet hij dat? Zegt hij dan, kijk nog maar eens goed in je eigen hart of je dit vindt en of dat er is. En of je genoeg zus hebt en of je genoeg zo hebt. Doet hij dat zo? Nee, zo doet Paulus dat niet. Want hij weet heel goed Dat iemand in de aanvechting soms helemaal niks meer kan bekijken van het werk van de Heilige Geest in het hart. Paulus doet het anders. Paulus wijst van zichzelf af en hij wijst naar de Heere Jezus Christus. Hij wijst ze op de persoon van Christus en hij wijst ze op het werk van Christus. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Gemeente, in deze tekst zit als het ware een opklimmende trap, een climax. Eerst schrijft Paulus over Christus' heilswerk op aarde. Christus is het die gestorven is. En dan wijst hij op het feit dat Christus door de toren van God over de zonde te dragen de schuld van zijn gemeente verzoend heeft. Maar dan gaat hij als het ware een trapje hoger. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Het is alsof wij zeggen, wel denk erom, hij is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan, hij is opgewekt, schrijft Paulus, door de Vader opgewekt. En daarin heeft de Vader toch laten zien, de schuld van mijn volk, die is uit mijn boek gedaan. Ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust, de hitte van mijn gramschap is geblust. En dan gaat Paulus als het ware nog een treetje hoger. En in gedachten mogen wij die woorden, ja wat meer is, die mogen we in gedachten invoegen voor al die volgende trappen die volgen. Ja wat meer is, die ook ter rechterhand Gods is. En zo verkondigt Paulus hier allereerst het heilsfeit van de hemelvaart van Christus. Het is nog maar kort geleden, jongens en meisjes, dat we daarbij stilgestaan hebben. Hoe de Heere Jezus 40 dagen na zijn opstanding uit de dood voor het oog van zijn discipelen ten hemel gevaren is. Dat hebben ze hem nagestaard vanaf de Olijfberg. En ze hebben net zo lang gekeken totdat er een wolk kwam die hem wegnam van hun ogen. En zo is Jezus opgevaren naar de hemel. En wat zal het gemeente allereerst voor hem geweest zijn? Toen hij daar binnenkwam in de hemelse heerlijkheid. Toen hij daar kwam, opgewacht door de tienduizenden van engelen die gejuicht en gejubeld hebben. Verhoogd, o poorten, nu de boog rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog komen. En wat zullen al de gezaligden gejubeld hebben? Wat zal het voor hem geweest zijn? Nadat hij ruim 33 jaar lang hier op aarde de gevolgen van de zonde en de zonde zelf iedere dag opnieuw gezien heeft en daaraan geleden heeft. Wat zal het voor hem geweest zijn dat hij weer ontvangen werd in de heerlijkheid die hij had bij de Vader van voor de grondlegging van de wereld. O, zo is hij de hemel binnengegaan. En zo heeft hij daar de plaats gekregen waarover onze tekst spreekt. Die ook ter rechterhand Gods is. Het staat hier niet met zoveel woorden. Maar als iets staat ter rechterhand van God, dan wordt ermee bedoeld dat hij zit aan de rechterhand van God. Toen de Heer Jezus in de hemel kwam met zijn menselijke natuur, toen heeft hij daar, zegt het woord van God, de plaats ontvangen aan de rechterhand van de Vader. Zoals het hem beloofd was in Psalm 110, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank van uw voeten. Wat betekent dat? Jongens en meisjes, wat betekent dat nu, dat de Heer Jezus aan de rechterhand van God de Vader zit? Weet je, er staat in het Oude Testament een voorbeeld daarvan, wat dat heel mooi duidelijk maakt. In 1 Koningen 2 vers 19, daar ontmoeten wij koning Salomo, die nog maar pas koning geworden is. En dan zit hij op een dag op zijn troon en dan komt zijn moeder de zaal binnen. En wat lezen we dan? Zo kwam Batseba tot de koning Salomo om hem voor Adonia aan te spreken. En de koning stond op haar tegemoet en hij boog zich voor haar. Daarna zat hij op zijn troon en deed een stoel voor de moeder van de koning zetten. En zij zat aan zijn rechterhand. Wat een voorbeeld, hè? Ook trouwens een voorbeeld in hoe je omgaat met je ouders. Toch? Als Salomo zijn moeder ziet komen, dan buigt hij zelfs voor haar. Hij eert haar. En hij laat een stoel brengen aan zijn rechterhand. En hij zegt, moeder, zit maar hier. De ereplaats. De ereplaats aan mijn rechterhand. Wel, zo heeft Christus de ereplaats ontvangen aan de rechterhand van de Vader. Waarom? Omdat hij al zijn werk op deze aarde volkomen volbracht heeft. En omdat hij op die ereplaats aan de rechterhand van de Vader, van zijn Vader, het gezag en de macht en de bevoegdheid krijgt om alle dingen in de hemel en op de aarde te regeren. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daar zit hij nog, ook in 2019. Koning Jezus regeert ten goede van zijn kerk, die ook ter rechterhand Gods is. De apostel Paulus schrijft aan de Efeziërs: hij heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling van degene die alles in allen vervult. Wat een troostboodschap voor de christenen in Rome, in dat donkere dal. En wat een troostboodschap voor allen die ook vandaag de verschijning van de Heere Jezus Christus liefhebben. Gemeente, het zijn niet de groten van deze aarde die de loop van de wereldgeschiedenis bepalen. Stond pas in de krant een stuk over de Bilderbergconferentie. Een ontmoeting van allerlei wereldleiders die met elkaar over allerlei belangrijke thema's spreken en daar wellicht ook bepaalde beslissingen over nemen. Maar onmetelijk ver boven dat conferentieoord staat de troon van de levende koning in de hemel. Die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is het die werkelijk alle dingen leidt en bestuurt naar de raad van Gods wil. Hij is het die de teugels van het wereldbestuur in zijn hand houdt. En het loopt hem nooit uit de hand. Niet de duivel of het noodlot bepalen de levensloop van een christen. Maar Christus zelf houdt het leven van al de zijnen in zijn hand. En hij leidt ze en hij regeert ze als die grote koning aan de rechterhand van de Vader. Hij is het die daar vanaf die ereplaats aan de rechterhand van de Vader hem beschermt in de geestelijke strijd, hem bewaart in het geloof en die ervoor zorgt dat alle dingen in hun leven zullen en moeten medewerken ten goede. Wat een koning, gemeente. Hoor je dat, jongelui? Misschien vraag je je wel eens af, waar is God eigenlijk? Ik merk in mijn dagelijks leven eigenlijk nauwelijks iets van hem. Paulus zegt, er zit een koning die aan de rechterhand van God, die tegelijkertijd door de Heilige Geest met al de zijnen op deze aarde is en blijft. Die ook ter rechterhand Gods is. Kom, gemeente. Zit daar nou ook uw koning? Is dat nou ook jouw koning die daar zit aan Gods rechterhand? In zijn eer en heerlijkheid. Zul je die vraag vanmorgen niet wegduwen uit je gedachten? Want de hemelvaart van Christus is ook onlosmakelijk verbonden aan een ander heilsfeit wat nog openstaat. Aan zijn wederkomst. Toen de engelen kwamen tot de discipelen op de Olijfberg na de hemelvaart van Jezus, zeiden ze: deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo wederkomen, gelijkerwijs gij hem hebt zien heenvaren naar de hemel. Bent u bereid voor zijn komst? Straks komt hij. En dan komt hij niet alleen om al de zijnen voor eeuwig thuis te halen. Maar ook om al zijn vijanden te verpletteren. Ben u bereid voor zijn komst? Gemeente, hij die daar nu zit aan de rechterhand van God, die is vanmorgen ook hier in ons midden in het gewaad van zijn woord. Hoe dan? Wel, hij staat met uitgebreide armen. Hij biedt zondaren zonder uitzondering zijn genade aan. Welmenend en onvoorwaardelijk en indringend. Een ieder wordt door hem geroepen en een ieder wordt door hem genodigd tot bekering en tot geloof. Kom, zegt hij, kom toch tot mij. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Jongens en meisjes, die koning daar in de hemel, dat is zo'n genadige koning. In de Bijbel lezen we in het Bijbelboek Esther over Esther die ook eens naar de koning moest. En wat ging ze vrezend naar die koning. Ze hoopte dat de gouden scepter haar zou worden toegereikt. Zodat ze genade ontving. Maar het zou ook kunnen dat wanneer die koning in een bepaalde grillige bui was, niet die gouden scepter haar werd toegereikt. Maar dat er een doek over haar hoofd gedaan zou worden en dat ze zou worden weggeleid om gedood te worden. Wat een grillige koning was Ahasveros. Koning Jezus is zo totaal anders. Elke zondaar die schuldbelijdend tot hem de toevlucht neemt, die reikt hij zijn gouden scepter van genade toe. Hij is het die het woord van God vervult, wie in het stof ligt neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. O, wie zo tot hem komt, die ontvangt uit zijn volheid genade voor genade. Ben u al gekomen, gemeente? Kom toch tot de zaligmaker, die ook ter rechterhand Gods is. Dat is zijn plaats in de hemel. We letten in de tweede plaats ook op zijn werk in de hemel. Want Paulus vervolgt en hij bereikt dan als het ware het hoogste trapje in de climax van deze tekst. Ja, wat meer is, die ook voor ons bidt. Dat is het hoogtepunt. En misschien is er vanmorgen wel iemand in de kerk die bij het horen of lezen van die woorden denkt: wie zijn nou die ons? Die Paulus benoemt. Die ook voor ons bidt. Zijn dat alle mensen zonder uitzondering? Wie bedoelt Paulus daarmee? Mag ik u vragen hoe u vanmorgen die vraag stelt? Is dat vanuit de hunkering van uw hart? Heren, mag ik weten dat ik ook heel persoonlijk in de voorbeden van Christus begrepen ben? Als het gaat over de vraag voor wie Christus bidt, dan kun je daar twee antwoorden op geven, die allebei Bijbels zijn. Je kunt het dogmatisch zeggen. Je kunt zeggen: Christus bidt voor allen die hem van de Vader gegeven zijn. Voor allen die door God de Vader zijn uitverkoren tot het eeuwige leven in hem. Want de voorbeden van Christus en het offer van Christus, ze strekken zich beide even ver uit tot de gegevenen van de Vader. En daarom lezen we dat de Heer Jezus in Johannes 17 zegt: ik bid niet voor de wereld, Vader, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Dat is waar. Dat is voluit waar. Maar het zou kunnen zijn dat een jongere of oudere vanmorgen die dat hoort bij zichzelf denkt: ik durf mezelf daar nooit bij te rekenen. Dan zal het wel niet voor mij zijn. En mijn hart gaat daar zo naar uit, want ik kan Christus niet meer missen. En ik zie dat ik niet bidden kan en dat ik niet bidden wil, zelfs vanuit mezelf. En dat er in mijn gebeden zoveel zonden zijn. Oh, wat zou het heerlijk zijn om te weten dat Christus ook voor mij bidt. Voor wie bidt Christus? We mogen ook een ander antwoord, gemeente, uit de Bijbel naar voren brengen. In Hebreeën 7 lezen we dat Christus bidt voor degenen die door hem tot God gaan. Wie zijn dat? Dat zijn jongeren en ouderen die moeten zeggen: Heere, ik kan in mezelf geen enkele pleitgrond vinden voor mijn gebed. Als ik mijn gebed bezie, Heere, dan is het vol van zonde. Dan sta ik vol zonde en zo onwaardig voor u, Heere. Dan is er in mij niets waarom het zou kunnen, maar nu heb ik de naam van de Heere Jezus Christus lief gekregen. En nou is dat de naam waar mijn hart naar uitgaat. Nou is dat de naam waar ik telkens opnieuw naartoe vlucht. Want die naam, Jezus, zaligmaker van zondaren, dat is de naam die hoop in mijn hart geeft op de genade van God. Dat is de naam die mijn hoop is, waaraan ik me vastklem. En wanneer ik dan tot die God nader, dan moet ik zeggen: Heer, het kan nooit om iets in mij, maar doe het dan toch. Om Jezus wil alleen, doe het om hem. Gemeente, dat zijn ze voor wie Christus bidt. Die door Christus tot God gaan. Guido de Bres zegt het in de Nederlandse geloofsbelijdenis zo heel mooi: nemende gestadiglijk de toevlucht tot het bloed, het lijden, de dood en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus. In wie ze vergeving van zonden hebben in zijn naam. Mag ik u vragen, is dat nou praktijk in uw leven? Is dat praktijk in jouw leven? Is de naam van Christus de enige hoop van uw gebed geworden? Al zou je dan vanmorgen moeten zeggen: ik durf me niet te rekenen bij het getal van degenen die door Christus de gegevenen van de Vader genoemd worden. Dan mag ik u met vrijmoedigheid verkondigen: als u zo tot God nadert in Christus' naam, is dat het beste bewijs en een onfeilbaar bewijs van uw verkiezing door de Vader en van uw verzoening door de Zoon en van de inwoning van de Heilige Geest in uw hart. Want gemeente, juist dat komen tot Christus, juist dat als een bedelaar in zijn naam tot de troon van Gods genade vluchten, dat is nou het vaste bewijs van het werk van de drie enige God in een zondaarsleven. En of u dat nu zelf zo durft te benoemen of niet, dat is eigenlijk niet zo van belang. Dat is althans niet van het eerste belang. Het gaat erom of dat praktijk in ons leven is. En waar dat zo is, daar wordt u vanmorgen ingesloten door het woord van God. In de voorbeden van de Heere Jezus Christus. Zodat zelfs het allerkleinste geloof, wat te midden van alle aanvechting zo vaak wankelt, en wat zo vaak in dat diepe donkere dal zit, het toch met Paulus belijden mag: die ook voor mij bidt. Wat een machtig wonder dat er nu een voorbidder is aan de rechterhand van de Vader voor al degenen die door Christus tot God gaan, die ook voor ons bidt. Nee, dat betekent niet dat de Heere Jezus als het ware op zijn knieën ligt voor zijn Vader, alsof hij zijn Vader moet bewegen om genadig te zijn. Nee, Christus brengt voortdurend zijn offer onder de aandacht, onder het oog van zijn Vader. Christus pleit op grond van zijn offer. En hij zegt: Vader, ik wil. Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt. En dan doet de Vader niks liever dan het gebed van de Zoon verhoren. De Zoon die het op aarde sprak: Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Dan staat de Vader gereed om zijn geest uit te zenden in het hart van zondaren op aarde. Om ze te brengen tot bekering en geloof, maar om ze ook te bewaren in het geloof. O, zo bidt Christus voor allen die door hem tot God gaan. Daar ligt tegelijkertijd een appel in, gemeente. Dat betekent dat er niemand is die zich verschuilen kan achter de verkiezing en moet zeggen: nou ja, dan wacht ik maar af totdat ik weet of ik daar ook bij hoor. Nee, dat betekent dat God u vanmorgen oproept om pleitend op de naam van Christus tot de troon van Gods genade te gaan. Schuldige zondaar, zegt hij, zie toch af van uzelf. Zoek niet langer naar geschiktheden in uzelf, naar waardigheden in uzelf. U zult ze nooit vinden. Maar zie nou eens op hem, die daar de troon van Gods genade geopend heeft. Zie nou toch op hem, die het zondaren toeroept: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. O, wanneer de Zoon optreedt als middelaar en wanneer hij zijn gebed voorlegt bij de Vader, dan wordt dat altijd verhoord, omdat God de Vader hen aanziet in het werk van de Heere Jezus Christus. Jongens en meisjes, nog een voorbeeld. Dominee Ralf Eskine gebruikt dat in een van zijn preken. Hij zegt: stel je eens voor dat een meisje van 3 ergens op een heuvel een boeketje bloemen aan het plukken is voor de moeder. Ze pakt van alles en nog wat en ze maakt er een bosje van. En dan wil ze dat aan de moeder geven. Maar voordat ze dat boeketje aan de moeder geeft, zegt haar vader: kom, geef het eens even aan mij. En die kijkt eens naar dat boeketje en dan ziet hij, er zit allerlei onkruid tussen en er zit van alles en nog wat tussen wat helemaal niet mooi is. En dat haalt hij er snel uit. En hij doet er zelf nog een paar mooie bloemen bij. En hij zegt: geef het nu maar aan je moeder. Nou, zo is het de Heere Jezus die de gebeden van de gelovigen reinigt en heiligt en zuivert door zijn voorbeden aan de rechterhand van de Vader, die ook voor ons bidt. En dat doet hij niet even. Dat doet hij nou altijd, alzo hij altijd leeft, om voor hen te bidden. Hij bidt wanneer Gods kinderen niet kunnen bidden. En hij bidt zelfs wanneer Gods kinderen niet willen bidden. En hij bidt voor hen allen hoogst persoonlijk, want hij weet precies wat ze nodig hebben. Hij wist precies dat Petrus in de zonde vallen zou. En daarom sprak hij: Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Kom, gemeente, ziet u het? Wat ligt de zaligheid van Gods kinderen onwankelbaar vast in dit werk van Christus en daarmee in de drie enige God zelf. En Paulus zingt dit lied, opdat de Heilige Geest het gebruiken zal, om ook vanmorgen strijders in een donker dal mee te nemen, zodat ze naast Paulus als zo'n klein stipje op de heuveltop staan en in verwondering zullen stamelen: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wat een koning is hij, gemeente. Een koning aan de rechterhand van God. Maar Calvijn zegt: ook al zit hij daar in majesteit, zijn majesteit hoeft niemand af te schrikken. Want hij is daar als biddende hogepriester voor straat, arme zondaren. Alles wat u mist, hoor je dat? Alles wat u mist, dat kan en wil hij geven. Uit genade. Wat mist u eigenlijk? Worstelt u met de hardheid van uw hart? Is er vanmorgen misschien iemand die al ouder is en die zegt, ik heb al zoveel preken gehoord en dat hart van mij dat blijft zo koud en onbewogen? Zeg, zou het nou voor hem te moeilijk zijn, onmogelijk zijn, om dat harde hart van u te breken? Nee toch? Zou hij die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zou het voor hem onmogelijk zijn om u aan zijn voeten te brengen? Of worstelt u vooral met de toe-eigening? Als ik nou maar wist dat het ook voor mij is, dat God zijn goede werk ook in mijn leven begonnen is. O, van wie verwacht u die toe-eigening? Dat is toch ook het werk van Christus door zijn geest. Hij heeft toch de volheid van zijn geest uitgestort. En die geest wil juist door middel van de woordverkondiging. De Christus der schriften, hoe langer hoe meer, voor het oog van het geloof laten zien, opdat u zich hoe langer hoe meer aan hem alleen zult toevertrouwen. Hij is het die door zijn woord en de kracht van de Heilige Geest werkelijk alles kan en wil geven wat wij missen. Hoor je dat, jongens en meisjes? Het is hemelvaartsdag geweest. Maar nu zit de Heere Jezus aan de rechterhand van de Vader. En het is zijn liefste werk om een jongen of een meisje die zegt, Heere, ik kan u niet meer missen, om die nou zijn genade te geven. Ken jij hem al? Ook vanmorgen komt de Heere zelf in de bediening van zijn woord aan de deur van je hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Gemeente, wat een heerlijk vooruitzicht ligt er dan tenslotte in deze tekstwoorden voor al de gelovigen. Want omdat hij bidt aan de rechterhand van de Vader, zullen al de zijnen ook eenmaal daar zijn waar hij is. Hij is als het hoofd van de kerk boven. En al zijn lidmaten, ze zullen vast en zeker, de kleinen en de groten, eenmaal daar zijn waar hij is. Omdat hij nog bidt, ook vandaag, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En wanneer ze straks allemaal bij hem zijn, om zijn heerlijkheid te zien, dan zullen ze de biddende hoge priester eeuwig aanbidden. Amen. We gaan opnieuw zingen uit Psalm 110. En dan nu het vierde vers. U heeft de Heer wien nooit berouwd gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs. In mijn raad het priesterambt beschoren. Dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Het vierde vers van Psalm 110.